een drinkveel rond die veren. Ik had die zeggen, als je niet wilt verouderen, die hebben het alles tegen veroudering. Maar dat is nu een apart
is
verhaal.
Echt, helpt dat om die te drinken?
Doe dat maar, geloof mij.
Echt? Ja? Waar kan ik dat krijgen?
Korstmossen. Je pakt gewoon korstmossen van bomen, mossen van op straat. Overal zijn rotiveren. Rotiveren vinden, ga die in je tuin, je pakt een beetje mos.
Ja.
Je zet daar water bij, onder een microscoop. En je gaat zien, je gaat waterbeertjes zien. Heel coole organismen.
Ja.
Wormen
ja.
En rotiveren. Want dat zijn de dieren, en dan nog andere eencellen en zo, maar dat zijn de dieren die in van die omgevingen kunnen leven, zoals korstmossen of bomen, ja. Die continu uitdrogen. Er kunnen niet veel dieren in overleven. Ja. En dan kunnen die beginnen kweken en drinken.
En hoe kweken die dan?
Gewoon met wat water. Wij geven die sla. Dus wij maken lettuce juice. Dus ja. Sap van sla. Die okay. Wij dan geven aan onze culturen. En we hebben er miljoenen.
Ja, en zo kweek ik er. En dan drink ik dat elke ochtend wat rotiferen. En dan...
Ja.
Oké. Okay.
Je gaat dat niet direct voelen, maar geef dat tijd.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Karin van Donink. Karin is evolutionair biologe. Ze heeft een ERC-grant gekregen, wat een soort heel grote beurs is van de Europese Unie, die slechts zelden eigenlijk wordt uitgereikt. Die heeft zij gekregen voor haar onderzoek naar rotiferen of radardiertjes. Als je er niets van weet, dan klinkt het niet cool. Maar als je er een beetje over begint te lezen, dan wordt het heel snel heel cool. En als je haar aan het woord hoort over haar onderzoek, dan wordt het... vuurwerk. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, dat. Ik vond dat heel leuk. Ik werd er zelf heel enthousiast van om jullie zo enthousiast te horen. Jij werd zo hongerig naar kennis heel de hele tijd, van vertel meer, vertel meer. En zij kon het daar op een heel leuke manier allemaal vertellen. Die droge wetenschap.
Ja.
En wat ik ook cool... Het gaat dus heel hard over die radar, en lang over die radardiertjes. Maar het is super interessant. En dan... Het gaat dan ook al over het belang van kunst, over het belang van de wetenschap in het algemeen.
Ja.
Ze gaat zo wat verder op het punt van Thomas Hertog, vind ik. Die zegt van wetenschappers moeten eigenlijk ook een soort engagement opnemen in de maatschappij. Daar gaat zij nog een beetje verder in dan Thomas.
Ja.
Vond ik ook echt cool. En ook het ethische aspect eraan vond ik leuk. Dus het gaat er maar heel kort over, maar het is vrij blijven hangen bij mij. Ze is eigenlijk op zoek naar... Een medicijn tegen de dood.
ja, eigenlijk.
Ze ontkent dat, ze wil dat niet. Dus zij zegt, ik wil dat niet ontdekken.
Ja.
Maar het
kan
mogelijk dat zij, dat haar onderzoek leidt tot onsterfelijkheid of zo.
Ja.
En dat is een crazy ethisch dilemma waar wij niet mee zitten in ons dagelijks leven. Maar
een
wetenschapper die... Want dat komt ook vaak uit het niks, zo'n ontdekking.
Ja.
En een Nobelprijs en een wereldberoemd worden. Waardoor dat de kans bestaat dat zij de mens onsterfelijk maakt, terwijl ze eigenlijk niet wil.
Ja, dat vond ik heel het gesprek door. Vond dat een cool. En dat ze zo totaal niet geïnteresseerd is in de toepassingen die er kunnen voortvloeien uit haar onderzoek. Ze zegt ze van, dat is niet mijn... Ja. Ik wil fundamenteel onderzoek doen, maar dat er juist bij haar van die gestoorde dingen kunnen uitkomen. En al uitgekomen zijn eigenlijk, hè, want ze praat ook over spin-offs uit haar onderzoek.
En super eerlijk over het dilemma dat dan oplevert. Hè.
Ja.
Maar je wilt dat niet, maar je wilt wel weten hoe dat werkt.
Ja.
Dat is heel interessant.
En het beste antwoord...
Ja.
Op de vraag...
Wat is het nut van de wetenschap?
Wat is het nut van de wetenschap? Eindelijk.
Eindelijk.
Ja. We hopen dat jullie even hard van dit gesprek genieten als dat wij van dit gesprek genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Stuur ook uw tips voor gasten door, alsjeblieft. Die zijn heel welkom en die zorgen dat mensen zoals Karin hier aan tafel komen zitten bij ons. Tom hier stikt heel veel tijd in onze show notes. Dat zijn de notities die onder elke video en onder elke podcast... komen. En dat is ook een van de redenen waarom dat onze video's heel vaak in scholen gebruikt worden. Omdat ze eigenlijk bijna een volledig lessenpakket krijgen met video's en verwijzingen en informatie erbij. En dat soort werk kan Tom en kunnen wij alleen maar doen omdat er mecenassen zijn. Dat zijn mensen, individuen, die ons maandelijks steunen met een kleine of een grote bijdrage. En daardoor zorgen dat wij kunnen blijven bestaan en dat wij video's zoals deze met al die show notes gratis aan de wereld kunnen geven. Als je dat ook belangrijk vindt, surf dan naar zwijgendesgenoptie.be/mecenaat en word gewoon mecenas. Zeg, je hebt ook getennist, hè? Lang en prof. Goed getennist.
Ja.
Tegen Justine, een eigen tennist, denk ik. Ja, gewonnen.
Ja. Ja? Naar het ziekenhuis gestuurd.
Nee.
Ja, omdat... Dat was, ja, zij was natuurlijk veel te goed voor haar... in haar jeugd. Dus ik weet niet, ik denk dat ze een wildcard had voor een damestoernooi. En dat was een van mijn eerste matchen, maar ik stond in het begin achter, omdat ik daar zonder de indruk van was, van hoe die speelde. Maar ja, er was nog altijd wel dat krachtsverschil. En dus op de duur begon ik wel te winnen. En ik stond, maar ik weet niet meer hoeveel ik voor stond, maar op een moment, ja, ik had een bal in haar backhand en die doet een eenhandse backhand, hè, Justine. Ja. En om die te halen, is ze eigenlijk echt wel gesprongen op haar schouder gevallen en schouder uit te komen.
Nee.
Dus dat is altijd een joke gebleven met haar coach van, ja, jij hebt haar eigenlijk toen naar het ziekenhuis, dus ze heeft altijd zo wat last gehad aan haar schouder. Met Rodriguez, maar uiteindelijk heeft zij een prachtige carrière gedaan. Maar dat is wel inderdaad, maar natuurlijk, de tennis heeft mij gevormd. Het was 10 uur per week trainen. Dat was 's morgens bij topstaan al...
Touwtjes springen laten.
Ja, alles, hè. Echt goed trainen, voorbereiden, om dan elke avond na school te gaan tennissen of... fysieke conditie, dus je moest je planning wel continu doen. En daar heb ik wel bijgehouden, van die planning en een beetje ook, ja, zeker dat competitief, want het is een alleensport, hè. Dus je bent wel in competitie tegen je tegenstander, je bent niet een team, dus het is echt wel jij tegen de anderen. Dus dat vormt je wel, hè. Als je zo jong, 6 jaar heb ik tennisfederatie gedaan,
ja,
dat leert je wel organiseren en ervoor gaan.
Ja.
En dat heb ik meegenomen, hè.
En dat is iets... Komt dat van ergens, dat je dat zo... Of zit van, ja, ik ben daarin terechtgekomen en dat heeft mij gevormd. Of dat zit van, ja, dat zit echt wel in mijn karakter. Ja?
Mijn ouders speelden allebei tennis, hè. Dus je gaat mee naar de tennisclub als kind. En ging tegen de muurballetjes slaan. Wij woonden in een appartement in Brussel. Dus mijn tuin was zaterdag, zondag de tennisclub. Dus ik ging daar heel veel tennissen tegen de muur. En dan kreeg ik lessen. En ja, als je veel speelt, dat is ideaal om jong goed te kunnen spelen. Dus dat is zo... Dan een moment deed ik toernooien, omdat ze mij inschreven, mijn ouders. En mijn tennisleraar zei toen, Dominique Morin, van... Ja, schrijft u in toernooien en dan doet je dat. En de federatie komt eigenlijk kijken, hè.
Ja.
En plots kreeg ik een brief in de brievenbus. Hagen zei, selecteert om te komen op een selectiedag van de federatie. En dan gaat op die selectiedag. En dan, dan speelt je. En dan zeggen ze, plots, oké, ja. Je zei, ik heb nog die brief in 2000... Oh, wanneer was dat? Ik was 10 jaar, dus... 86 waarschijnlijk.
Ah, ja. 1986. Ben ik geboren, ja.
Oei, dat moest ik wel uit. En toen kreeg ik die brief, ja, gezegd, geselecteerd. En ja, dan gaat het daarvoor. Dat is precies zo'n grote eer. Je denkt daar niet bij na. Je gaat ervoor, hè.
Ja, en dan droomde je daar ook van? Dat was dan zo in die tenniswereld ook, dat je zo naar de match keek en dacht, van daar wil ik ooit staan, of zo? Of...
Wow, ik keek heel veel naar tennis. Ja. Dat was een passie toen. Ja, of ik echt nu zou zeggen... Bijvoorbeeld, mijn ouders hebben wel heel goed gedaan. Die hebben mij nooit van school veranderd. Ik ben altijd wiskunde Latijn en wiskunde wetenschap blijven doen. En dat was wel een vereiste. Van als je studies minder goed gaan, dan stopt je tennis.
Ja, dus daar zat er wel een schikking in. Zo van, dat is de prioriteit.
Ja, en dus blijft... je moet wel studeren, want je kans in tennis, dat weet je niet. Is misschien niet groot. Maar je moet wel zien dat je studies hebt, dat je altijd een andere weg uit kunt. En dan ben ik wel dankbaar, want uiteindelijk, ik heb het niet gemaakt en dat is heel moeilijk. En
maar misschien had het wel gemaakt als je minder hard had gestudeerd dan...
Nee.
Nee?
Nee, ik denk echt niet als ik zie iemand als Zena of Kleisters, die hebben echt meer talent.
Ja.
Dus een stukje talent, zelfvertrouwen, willen. Dat is veel, hè, om op dat hoog niveau. Maar ik denk niet dat ik dat had wat zij hadden.
Nee.
Niet erg, hè. Maar...
Nee, je hebt ook coole dingen gedaan.
Ja, ik ben heel blij. Ik ben heel blij met mijn evolutie, dus ik vind dat niet erg.
Was uw papa ook geen vicevoorzitter van het CERN?
Ja, hij is fysicus, hè.
Ja.
En hij heeft lang op die deeltjesversneller op CERN gewerkt. Dus dat is een gepassioneerde wetenschap.
Ja.
Dus daarvan zal het komen, mijn passie voor de wetenschap. Dus die heeft een mooie carrière. Nu is hij op pensioen, maar...
Dat meneer Thomas Hertog een paar weken geleden op bezoek, de fysicus, die zo met Stephen Hawking heeft gewerkt lang. Ah, fysici, wij zijn wel niet zo simpel om mee te praten per se, hè?
Nee, kan ik bij hem. Ja, ik denk dat hij dat nog wel goed kan uitleggen eigenlijk. Hij kan het wel nog heel mooi uitleggen voor niet-fysici, begrijpbaar maken. Dat is wel iemand die dat goed kan. Dus,
maar het is niet dat pad dat je gekozen hebt. Het is niet
nee, ik vond juist fysica niet interessant. Maar nee? Misschien om juist niet in dat pad van mijn vader. En mijn vader is altijd, maar biologie, dat is geen wetenschap.
Is dat hij dat?
Ah, ja, voor hem was dat niet, zo, niet zo'n wetenschap als fysica of wiskunde, chemie. En...
Waarom niet dan?
Ja, ik weet niet. Dat is zo meer life sciences. Is al begrippen van de fysica en de chemie toepassen. En hij zegt dat niet als biologie.
Fundamentele wetenschappen.
Ja, nochtans, dat is evolutionaire biologie. Is een vrij complexe mm-hmm. materie. Ja, eigenlijk met patronen van vandaag eigenlijk de evolutie terug proberen te herconstrueren. Dat is,
ja.
dat is vrij complex, met alle modellen die daarin bestaan.
Is dat wat de biologie vandaag, de evolutionaire biologie, zo probeert te doen? Is het te retracen, terug te keren naar...
Maar je probeert een aantal dingen te begrijpen, ja, van het verleden ook. Hè.
Ja.
Bijvoorbeeld, ja, van waar komen we? Is ook al een belangrijke vraag in evolutionaire biologie. Van waar komen we? Wanneer is het leven ontstaan? Ja. Maar dat brengt mij wel heel dicht weer bij de passie van mijn vader. Ja. Dat was de Big Bang. Ja. Van het ontstaan van daar. Ik ben eigenlijk meer op het ontstaan van het leven. En
ja, ja, ja.
Misschien is dat vandaar gekomen, want ik ging eigenlijk niet biologie studeren, maar evolutionaire biologie. Ik wou eigenlijk toen meer kanker begrijpen. Wat is kanker?
Ja.
Maar ontdekt, kanker is eigenlijk een evolutionair proces. Heel veel dingen zijn een evolutionair proces. Dat zijn mutaties die je krijgt, veranderingen op je genetisch materiaal, maar door toeval. Die maakt dat je plots een ongecontroleerde celdeling hebt. Die maakt dat je kanker hebt.
Ja.
Dus zo ben ik steeds aan tijdens mijn studies echt wel naar de evolutionaire biologie.
Want hoe komt dat dat kanker en evolutionaire biologie met elkaar gelinkt zijn? Wat is de...
Omdat je... Ja, dus plots, kanker is wat? Is een ongecontroleerde celdeling.
Mm-hmm.
Dus je cellen beginnen te delen, ongecontroleerd.
Ja.
Maar je hebt genen die je celdeling controleren. Dus je hebt stukjes genetisch materiaal die ervoor zorgen dat je celdeling gecontroleerd gebeurt.
Ja, maar zoveel mogen erbij komen. Zo,
ja, ja, op een moment stopt dat wel. Maar het ding is, als je een verandering krijgt, bijvoorbeeld, er is één belangrijk gen, P53, als daar een verandering komt in die code van je genetisch materiaal, kan het dat gen niet meer functioneert en dus dat de gecontroleerde celdeling niet meer plaatsvindt en dat die ongecontroleerd plaatsvindt.
Mm-hmm.
Maar mensen kijken... Kanker is een ouderdomsverschijnsel, maar soms krijg je de kanker uit toeval. Omdat jij juist die mutatie hebt in dat stuk en dat is dan pech. Ik zeg vaak, het leven is heel fel afhankelijk van toeval. Heel onze evolutie is toevallig. En dan heb je natuurlijk natuurlijke selectie die selecteert wat op dat moment het best aangepast is aan die omgeving. Maar natuurlijke selectie kijkt niet in de toekomst van wat gaat het beste zijn. Dat kan niet. Dus dat is heel moeilijk voor mensen en studenten te vatten dat toeval het onderliggend fenomeen is achter die evolutionaire biologie.
Ja, want het heeft net in mijn hoofd, zou ik het altijd meer met het determinisme linken of zo.
Ja, ergens. Maar dat is het gevaar. Veel mensen, dat is een beetje het probleem soms van creationisme ook, die dat willen tegenspreken van zo'n complex oog, dat kan toch niet bestaan door toeval. Maar als je evolutie tijd laat, als je daar echt tijd aan geeft, dan kan dat wel. Maar dat is een lange termijn. En ik vind dat onze maatschappij toeval en lange termijn vaak niet genoeg plaats geeft. En voor mij is politiek ook een voorbeeld. Politici zouden veel meer lange termijn moeten denken, zeker vandaag de dag. Lange termijn denken is zo belangrijk in onze maatschappij, in hoe we ook naar de wereld moeten kijken.
Ja.
Is veel meer lange termijn. Ik heb daar een beetje problemen mee. En fundamenteel onderzoek is ook lange termijn onderzoek. Het is heel moeilijk om uit te leggen, geef mij geld voor een hypothese waarvan ik het antwoord niet heb. En dan misschien op lange termijn iets gaat bijbrengen. Het is heel moeilijk voor onze maatschappij vandaag de dag om dat te steunen. Nochtans, het belang van fundamenteel onderzoek is kritisch. Dat hebben we al verschillende keren gezien. En toch is dat moeilijk aan de maatschappij om dat uit te leggen.
Ja, het wordt ook altijd, als je in mijn aarde zit, waar de problemen urgenter worden, wordt lange termijn ook veel moeilijker plots
nochtans, om te verdedigen. Het is enkel dat nog een kans maakt, hè. Dat mensen met echt een beetje die visie van lange termijn... Ja, we moeten nu durven investeren voor de komende 20 jaar. Nu moeten er beslissingen genomen worden die echt wel die komende jaren gaan veranderen.
Ja.
Maar een verandering gaat ook niet altijd zo snel kunnen gebeuren.
Mm-hmm.
Maar we moeten wel die beslissingen nemen om die veranderingen op de lange termijn in de goede richting te brengen. En dat is niet altijd makkelijk, zie ik.
En dan ben jij bezig met, wat is het, rotiferen?
Ja. Ja. Of radertiertjes.
Radertiertjes, ja. Die dus eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, asexuele wezens zijn, als in ze planten zich voort, of ze, ja, planten zich voort zonder seks te hebben.
Ja.
En het zijn allemaal vrouwtjes ook. Ja. Wat ik al heel raar vind, is dat zat ik daarnet op een trap te bedenken. Hoe kun je weten dat het allemaal vrouwtjes zijn als er geen mannen zijn?
Goeie vraag, maar het is heel duidelijk. Dus het zijn dieren. Dus het zijn meercellige dieren. Het zijn superkleine diertjes, die radardiertjes. Typisch kleiner dan een millimeter. Ja. Maar hoe weten we dat vrouwtjes zijn? Omdat zij gewoon een vrouwelijke geslachtsorgaan hebben. Dus zij hebben duidelijk eierstokken. Dus dat is heel duidelijk.
Op minder dan een millimeter?
Ja, maar die hebben een zenuwstelsel, die hebben een verteringssysteem, okay. Die hebben een excretiesysteem, maar die hebben ook echt een voortplantingssysteem. En aan beide kanten zie je heel duidelijke eierstokken met daarin eicellen. En die eicel wordt gewoon een nieuw individu binnen het vrouwtje. Die legt, dat is één eicel, die eicel wordt gelegd als één ei, met één cel, begint zich te delen en dat wordt een nieuw individu. En daar komt dus geen mannetje aan te passen.
Ja, feministisch.
Dat wil ik niet zeggen, hè. Nee, maar wat mij boeit is, dat is een paradox in evolutie.
Ja, ja, ja. Want maar je zei het ook ergens, dat je zo modellen hebt in de biologie, zo, van sommige soorten die zo modellen zijn binnen, en dat dit iets is dat ingaat tegen heel het denken en de evolutieleer, zo,
ja.
Dat zoiets zou bestaan.
Ja.
Omdat we denken dat de variatie er juist is, omwille van het feit dat er een mannetje en een vrouwtje, dat er genetisch materiaal gemengd wordt.
Ja, wel, basis van evolutie is variatie creëren. Dat kan je door mutatie, die toevallige mutaties. Maar wat je ziet dat heel belangrijk is, is ook seksuele voortplanting.
Ja.
Is het mengen van dat genetisch materiaal van een mannetje en vrouwtje die helemaal verschillend zijn. We zien het gewoon al bij de mens. Geen één nakomeling, behalve als het een eeneiige tweeling, is dezelfde. Die variatie is kritisch voor evolutie.
Ja.
Bacteriën, virussen, waarom evolueren die bijvoorbeeld bacterieresistentie? Omdat bacteriën zelf wat klonen, die zichzelf, die kunnen zich ook klonaal voortplanten, die nakomelingen zijn toch anders. En er moet maar één die mutatie hebben die antibiotica-resistentie geeft. En die gaat natuurlijk op dat moment best overleven. En dan gaat dat genetische verandering doorgegeven worden. Maar de basis van evolutie is die genetische variatie.
Ja.
Dus een dier zoals die radardiertjes die zich klonaal voortplant, terwijl er meer dan 400 soorten bestaan, dus die kunnen zich ongelooflijk diversifiëren, die heel verschillende soorten zien er ook anders uit, leven in heel verschillende omgevingen, sinds lange tijd, dus miljoenen jaren, dan denk je, kan dat? Want dat is eigenlijk een paradox in evolutie.
Ja.
Maar dus er zijn onderliggende, dat is wat wij nu allemaal aan het onderzoeken zijn en aan het vinden, daar zijn onderliggende mechanismen die wel variatie creëren.
Ja, want het zijn niet de enige crazy dingen. Je kunt ze ook in een diepvries steken voor een paar jaar en dan doodmaken en dan terug... Wekken ze zichzelf terug tot leven? Of zoiets?
Ja,
toch,
ja.
Hè?
Ja, het is zot. Wat,
ja. Dus je kunt er van alles mee uitsteken en dan leeft dan toch terug verder dat beest.
Ja, dus eigenlijk waarom wij het ook zo onderzoeken, er is enerzijds die evolutionaire paradox die mij interesseert, maar ook het feit dat die zich op elk moment van hun leven kunnen uitdrogen. En dat kunnen heel weinig dieren, want we hebben het hier wel over een meercellig dier, dus met organen. Hè.
Ja, ja, ja. Dus die moeten... eierstokken en al. Ja.
Ja, ja, dus heel dat dier, als dat uitdroogt, dat vormt een klein bolletje, maar al dat water gaat weg uit cellen. Maar we weten dat water kritisch is voor het leven. Dus al dat water verdwijnt uit die cellen, die drogen helemaal uit. Wij kunnen die op dat moment jaren uitgedroogd bijhouden. Ik kan die in de min 80 zetten. Voor jaren. En dan maak ik die terug wakker met water. Wij voegen water toe en die gaan gewoon verder leven. Dus bijvoorbeeld als die 30 dagen leven, typisch de soort die wij in het labo, die leeft 30 dagen. Als wij die op dag 15 indrogen, invriezen en 3 jaar later verder water toevoegen, dan leven die verder 15 dagen en die planten zich verder voort. Dus dat is een ongelooflijke aanpassing, want... Ja, dat komt in de natuur. Er zijn heel weinig dieren die dat kunnen.
Ja, dat is crazy, zeg.
Dus daar zijn dingen die... En dat is gelinkt, hè. Die evolutionaire paradox met dat uitdrogen.
Hoezo?
Volgens mij, en dat hebben we ook aangetoond, als je uitdroogt, gaat heel je genetisch materiaal kapot. In stukjes.
Ja.
En dan moet je dat herstellen.
Ja.
En waarschijnlijk is dat herstel niet perfect.
Ja, ja, ja.
Dus het belangrijkste is eigenlijk om de variatie te creëren. Als dat dan niet via mannetje is... Misschien is uitdroging ook een mechanisme.
Eigenlijk is dan de omstandigheden die de variatie brengen.
Ja, waarschijnlijk. En wat we nu ook hebben ontdekt, dat zijn we nu aan het publiceren, Ja, wat belangrijk is bij een organisme om een eicel of een sperma te vormen, is eigenlijk de helft van je genetisch materiaal nemen om in je eicel of je sperma te steken. Ja. Dat is de helft van je chromosoom en genetisch materiaal, want je brengt dat samen om terug totaal te hebben. Bij die dieren is dat mechanisme nog wel aan de gang, het verminderen van het aantal genetisch materiaal, maar toch brengen ze die plots terug samen, van hetzelfde vrouwtje. Maar tijdens dat proces worden er ook uitwisselingen gebeurd. Dus we hebben dat nu ontdekt, dat zijn we nu aan het publiceren. Spannend.
Ja.
Want eigenlijk hebben ze toch wel het basismechanisme van seks, dat we meiose noemen, het halveren van hun aantal chromosomen. Dat is er daar nog altijd. Maar alleen brengen ze die chromosomen terug samen. In plaats van een sperma te krijgen, nemen zij al hun chromosomen terug samen. Maar daar gebeuren dan wel veranderingen, zien we.
Ja,
dus ze hebben toch mechanismen. Dus dat blijft aantonen dat genetische variatie belangrijk is. En dat zij mechanismen hebben om genetische variatie te creëren.
Hoeveel teams of zo werken er op die radardiertjes in de wereld? Zijn jij zo wat de enige loony die zo...
Nee, maar er zijn er niet veel.
Nee, want het klinkt mij wel iets dat zo heel bijzondere features heeft, waardoor dat, dat het wel interessant is om te bestuderen, omwille van al hetgeen wat dat kan, wat wij ook eigenlijk zouden willen kunnen. Hè? Zo, onszelf herstellen. En...
Het is geen modelorganisme. Het hangt af, veel mensen... Als je kijkt naar de muis of de worm, C. elegans of Drosophila, dat zijn zo, waar al zoveel van geweten is, dan kan je veel verder gaan in het mechanisme ontcijferen. Dus in veel biologische labo's, en ook zeker met geneeskunde toepassing, dan kijken die echt wel naar die modelorganismen waar heel veel van geweten is om echt alles te ontrafelen in detail. Maar natuurlijk, je hebt ook veel andere die natuurlijk veel andere organismen bestuderen, de evolutie. Waarom weinig op radardiertjes? Ja, dat is een goede vraag, omdat wij zoveel... De natuur heeft zoveel interessante organismen te bieden. Nee. Zoals Einstein zei, er is geen miljoenste onderzocht van wat er in de natuur is. De natuur zit vol, want ik zit hier rotiferen aan te tonen. Maar er zijn zoveel andere boeiende dieren, maar zoveel. De naakte molrat die geen kanker krijgt. Je hebt daar waterbeertjes. Waterbeertjes, zelfde kenmerken als rotifer. Die kun je uitdrogen, invriezen, ioniserende straling. Ook superboeiend. Daar zit ook een community op. En zo kun je blijven kijken in de natuur. De chameleon die de kleur verandert. Ik bedoel, er zijn zoveel interessante organismen voor zoveel vragen.
Ja.
Dat gelukkig dat we niet allemaal op dat eenzelfde zitten.
Ja.
Dus op radardiertjes zijn wij... Als wij een rotiferencongres hebben om de 4 jaar, dan zijn we misschien 100 mensen van de wereld die samenkomen. Dat lijkt dan wel
een schattig beeld. Een rotiferencongres. Ja. Ik weet niet, met allemaal een rugzakje waar dat er zo'n afbeelding rotiferen, van de rotiferen is.
Ja. En ons kopje met thee. Echt? Met de rotiferen. En we zijn dan allemaal blij. Want we
hebben dat... Neus.
Sorry, dank je.
Ja. Cool. Ja, en raar. Maar je zei zo ergens, je liet het vallen en ik weet niet... Of dat gemeend was of niet. Maar dat is wel zo. Als je op dat soort dieren werkt, dat soms zowel Nobelprijswaardig onderzoek is. Of zo.
Dat ze dat nooit heb gezegd.
Ja, in de morgen denk ik ooit een keer. Maar je zei het
hebben
niet...
journalisten dat graag opgepikt.
Ja, die hebben dat graag opgepikt. Ja. Maar ik dacht, misschien is dat zo. Hè? Ik weet dat niet. Hè? Of dat dat...
Een Nobelprijs, dat plant je niet. Ik kan me niet inbeelden dat iemand dat ooit heeft geplant.
Nee, dat gaat
niet. Ik bedoel, Englert, toen hij dat schreef, die theorie. Wist hij dat dat experiment ooit ging uitgevoerd worden die zijn theorie bewees en dan de Nobelprijs? Die heeft dat toen nooit geschreven om de Nobelprijs.
Ja.
Die ontdekking van die CRISPR-Cas9, dat misschien de volgende Nobelprijs gaat krijgen. Charpentier, die vrouw die daar heeft op gewerkt, jaren, die heeft soms zelf geen subsidies gehad om dat onderzoek te doen. Want ik keek naar het immuunsysteem van bacteriën dat niemand in geloofde. En die gaat nu misschien de Nobelprijs krijgen. Dus... Maar dat is weer een mooi voorbeeld van fundamenteel onderzoek. En ik spreek van 15 jaar of zo, met soms geen subsidies, die dan tot een ongelooflijke ontdekking leidt met heel veel toepassingen, maar dat was allemaal niet gepland. Dus ik kan niet geloven dat een Nobelprijs, dat je zegt, ik word wetenschapper en ik ga de Nobelprijs krijgen. Nee, maar dat toont wel aan hoe interessant het is om die lange termijn onderzoek te financieren. Want ik geef graag dat voorbeeld van Michael Faraday. Ik heb ergens gelezen, dat was een grote fysicus-chemicus, 18e eeuw. En ooit vroeg een minister hem, what is the use of science? En ik denk dat ze dat vandaag de dag ook wel zouden durven vragen. Man.
Ja.
Waarom zouden we investeren in fundamenteel onderzoek?
Ja.
En toen had hij geantwoord, what is the use of a baby? En ja, de minister kijkt, ja, als je daar niemand zou stellen, iedereen denkt, een baby is superbelangrijk, maar een baby, als dat geboren is, dan kan dat niks. Maar dat heeft een ongelooflijk potentieel. Hetzelfde met wetenschap. Als wij een vraag stellen, dan weten wij het antwoord niet, want ja, anders zouden we die vraag niet stellen.
Ja.
Maar misschien is daar een ongelooflijk potentieel. Maar dat weten we toch niet, want hoe kunnen nu gevraagd financiën voor een hypothese die je hebt? En je hoopt daarop te kunnen antwoorden. Maar vaak wat ik merk is, je antwoordt niet op die vraag, maar je plots ontdekt je iets totaal anders die je weer totaal anders brengt. En dat is het fantastische. Wat wij al in mijn groep vaak brengt één vraag gewoon 10 nieuwe vragen. En gaan wij volledig andere richtingen. Maar wij hebben nu dingen ontdekt dat ik denk, wauw, daar had ik zelf nooit aan gedacht. Die wij nu gaan verder onderzoeken, terwijl ik dat nooit ergens heb geschreven, dat ik dat wou onderzoeken.
Ja.
Dus dat is toch fascinerend. Allee, dat moet toch kunnen dat we dat ook konden... Allee, welke jobs leidt dat toe? En daarom ben ik zo graag wetenschap om zo ver te gaan denken. Vrij denken, hè, dat vrij onderzoeken en ver te gaan. Echt proberen te ontrafelen en...
Ja. Ik wil het beste antwoord dat ik daar al ooit op gehoord heb, eigenlijk.
Van je baby?
Ja.
Kom niet van mij, spijtig genoeg.
Nee, maar dat gaan we niet vertellen. We gaan dat gewoon van u maken. Ja, dat is veel leuker. Ja, dat is heel goed bedacht.
Ja, dat potentieel. Ik vond dat ook heel goed. Voor mij was dat echt aantonen. En ik merk dat de hele tijd, voor mijn ERC, dat was prachtig, dat schrijven. Ik heb al mijn ideeën, maar dat...
De European Research Council. Council, ja.
Een prachtige beurs.
Ja, 13,18% slaagpercentage heb ik gelezen in de periode.
Vroeger was dat minder, maar toen was dat ongeveer 14% slaagkans.
Ja. Ja, maar een prachtige beurs, zeg je.
Ja.
Omwille van de vrijheid die er... Het is ook redelijk wat geld, hè.
Ja. 2 miljoen euro. Dus ik krijg voor 5 jaar 2 miljoen euro. En dat is echt voor mij, dat is voor een persoon. Om echt haar onderzoek te kunnen uitvoeren. Maar ik heb daar al mijn zotste ideeën... Ik heb daar lang over nagedacht. Ik had ook veel meer ideeën. Dat ging in alle richtingen. En soms zeggen ze, ja, je moet echt heel ver gaan. Dat denk ik nog altijd, ik nuanceer dat. Want gelukkig heb ik denk ik niet mijn zotste ideeën geschreven. Want uiteindelijk was mijn beurs heel coherent met wat ik al had onderzocht.
Ja.
En dan nog zei de jury, dat is vrij ambitieus, dat gaat vrij ver. Dat ik dacht, amai, had je geweten wat ik nog als ideeën had? Had ik het misschien niet gekregen.
Ja.
Maar we zijn nu in de helft en we hebben prachtige resultaten.
Ja?
Dus we gaan heel goed vooruit. Ja, echt heel mooie dingen. Heel mooie publicaties. Maar ook weer al nieuwe vragen die totaal niet werden geschreven in mijn project.
Ja.
En we pakken ook nieuwe richtingen die fantastisch zijn. Die ik toen niet had geschreven en dat ik nog veel mooier vind dan ik ooit had kunnen denken.
Welke zijn dat? Welke...
Ja, niet alles verklappen. Zeker als we op een aantal een patent willen nemen. Dus daar mogen we dat niet gaan verklappen. Maar ja, een aantal moleculen die echt wel... waarschijnlijk de oplossing zijn van hoe dat komt dat die uitdroging kunnen overleven en hoge ioniserende straling. Dat is natuurlijk een droom om echt te vinden wat...
Dat je begrijpt onderliggend hoe komt dat die dat kunnen.
Ja, ja. Maar wat dan hebben kunnen die, het ook die misschien... anderen niet hebben,
ja.
dat maakt dat zij zo... Ja, dat is heel interessant, want dat kan een heel interessante toepassing. Zelf doe ik graag het fundamenteel onderzoek.
Ja, het is niet voor de toepassingen te doen per se, hè?
Nee.
Heb ik het gevoel.
Nee, maar mijn onderzoekers... Er is al een van mijn onderzoekers heeft al een spin-off opgestart en dat is nu
echt?
Een eigen bedrijf.
Cool, wat doet die dan?
Wel, die...
Rotiferen kweken voor uw lab.
Nee, wat hij heeft... Ik weet niet of ik dat... Spin-off, hij zou het niet graag horen, maar een spin-off... Het is eigenlijk, maar het is wel heel interessant. En die onderzoeker heeft dat fantastisch gedaan. Hij is altijd geboeid geweest door biodiversiteit. Mm-hmm. Ook een heel actueel probleem. En bij mij werkt hij op invasieve soorten. Want rotiferen zijn niet de enige dieren binnen mijn team die we onderzoeken. Maar we bestuderen ook bijvoorbeeld mosselen.
Mm-hmm.
Corbicula, dat zijn invasieve soorten in Europa. En een van die onderzoekers in Namen, die zat daar alleen op te werken met het genetisch materiaal te onderzoeken... En die zocht iemand om haar te begeleiden. Maar ik zei, weet je, invasieve soorten interesseert me niet. Als daar geen interessante evolutionaire vraag aan gebonden is, gewoon
wat
zien
is een
van...
een invasieve soort?
Dat is een soort die eigenlijk van een ander land komt.
Ja, okay. Ja.
Bijvoorbeeld in onze... Hier in onze zoetwaterrivieren.
Ja.
En die doet alle inheemse soorten verdwijnen.
Ja.
Dus die heeft een impact op het ecosysteem.
Ja.
die corbiculaclims, die Aziatische mosselen die wij nu in onze rivieren overal zitten, die doen echt wel ons inheemse soorten verdwijnen. Dus dat is een probleem voor het ecosysteem, ja. En kan een zware impact hebben op de biodiversiteit in het ecosysteem. Maar, en dat is conservatiebiologie, is natuurlijk ook een heel interessant domein, maar ik zei er, ja, om te weten. En dan kun je via genetisch materiaal zien van waar komen die en hoe gaan die verder. Ik zei er, interesseert mij niet echt om dat te begeleiden als thesis. Maar plots kwam er een artikel dat die aan androgenese doet. Wat is dat? Mannelijke asexualiteit. Ik zo, huh?
Cool, dat is een andere, dus
ja. Dat was een heel andere, en dat begint weer evolutionair, heel interessant. Want daar, wat gebeurt? Dat zijn hermafrodieten, die mosselen. Vrouwtjes en mannetjes, geslachtsorgaan binnen een individu. Maar die sperma, die gaat een eicel bevruchten, vaak van een ander individu, want die spuiten die in het water wordt opgenomen door een ander individu, bevruchte eicel. Al het genetisch materiaal van het vrouwtje wordt uit de eicel gegooid en de nakomelingen krijgen alleen het genetisch materiaal van de vader, van die sperma. Dus dat is eigenlijk een kloon van mannetjes. Dus ik zei, oké, als dat zo is, dan zouden al die invasieve soort moet dan een en al dezelfde kloon zijn. En dat was ook zo. Wij konden aantonen dat van Azië een en al dezelfde kloon Amerika en Europa hadden. Dus daar zijn we op beginnen werken, ook met die onderzoeker van die spin-off. En die vond dat heel boeiend met dat genetisch materiaal, die invasies te bestuderen. En toen zei hij, eigenlijk is dat toch raar, Karin, dat biodiversiteit in die omgeving, hier ook in België, dat wordt altijd bestudeerd. Als er een soort aan het verdwijnen is, een inheemse kikker of zo, dan gaan vaak biologen op het veld van, is die daar nog, is die daar niet, dat neemt tijd. Hij zegt, we kunnen dat toch met genetisch materiaal. Elk dier laat genetisch materiaal achter in de omgeving.
Ja.
Dus als wij nu van een waterstroom, zeker nu met die genoomanalyse, alle DNA-onderzoeken die in die waterplas aanwezig is, dan kunnen wij toch weten wie leeft daar en wie niet.
Ja, cool.
Hij is dat beginnen schrijven, die spin-off. Ik geloof, ik zeg, ja, maar Jonathan, die technologie bestaat. Je vindt hier toch niks uit. Je past die gewoon toe om biodiversiteit te bestuderen. Ja, maar niemand doet dat in België. Ik ga dat doen. Die heeft dan een beurs aangevraagd. Die is dat bekomen. Die heeft dat 2 jaar, heel dat protocol op punt. Werkt heel goed. En voilà, dat is nu een eigen bedrijf. En nu vandaag de dag doen ze ook COVID-analyse. Omdat ze intussen ook virussen in het water... Dus voor in waterzuiveringsstations en zo, COVID. Dus die spin-off heeft heel zijn weg. Dat is uit mijn labo ontstaan. En die hebben nu... Daar zitten verschillende van mijn onderzoekers nu in.
Yeah.
En dat vind ik de max. Dus als uit mijn onderzoek, mijn onderzoekers, toffen... toepassingen komen, met plezier. Ja. En dan laat ik dat naar mijn onderzoekers, dat zij dat verder uitbreiden. Ja. Ik blijf dan wel in die scientific board.
Ja.
Maar ik wil die vragen verder gaan onderzoeken.
Ja, want als we het hebben over de mosselen, de hermafrodite mosselen, en die wippen het genetisch materiaal van de vrouw eruit, dan zit daar toch ook met datzelfde probleem dat er geen variatie in zit?
Dus dat zijn we nu allemaal aan het bekijken. Hoe doen die dat?
Ja, want dus zij moeten dan ook een methode hebben om te variëren. Of heb je gezien dat ze niet variëren?
Heel goede vraag. Ja. Dus je hebt het goed begrepen. Dat is basismechanisme evolutie. Ja, dat is het. En dus wat we merken, is dat er soms niet al het genetisch materiaal wordt uitgestoten.
Ja.
Dan ontstaan er zo klonale lijnen met meer genetisch materiaal dan die andere.
Ja.
Soms wordt er... Dus wat we ook zien is variatie, dat er soms van die seksuele, want er zijn wel seksuele in Azië, nieuwe lijnen ontstaan, die zich dan vermengen met die andere. Dus klonen die een sperma van één, die eigenlijk een totaal andere soort ook gaat invaderen. En dan heb je eigenlijk een deel van het genetisch materiaal in die cel is nog van het vrouwtje, in je mitochondriën, maar de rest is van het mannetje. Dus je hebt heel veel soorten mengelingen weer. Ja, dus dat zijn we nu eigenlijk aan het ontrafelen. En zo ontstaat er weer geen iets.
Ja, want dat klinkt ook weer als een fout of zo die gebeurt. Ja, hè?
Dat is ook een vraag van hoe is dat ontstaan? En kan dat wel blijven bestaan in evolutie, zo'n soort voortplanting? Wordt dan androgenese genoemd. Dat is inderdaad, is dat nu iets dat een lange termijn mogelijkheid is?
Ja, want dan moeten ze die fouten blijven maken eigenlijk.
Maar toch heeft dat ook een voordeel. Als je kloon... Om invasief te zijn, heb je maar één individu nodig als je klonaal voortbrengt. Dus, je hebt dan ook, dus dat heeft ook wel voordelen. Als je een moment aseksueel wordt, heb je wel een aantal voordelen ten opzichte van je seksuele partner.
Ja.
Bijvoorbeeld, één individu kan een nieuwe omgeving gaan koloniseren. Heel snel nieuwe individuen.
Ja.
Seksueel moet je al een mannetje en een vrouwtje die elkaar vinden om verder te doen. Dus bij invasieve soorten merk je wel een aantal van die invasieve soorten zijn aseksueel.
Ja.
Ook bij mijten en andere organismen.
Waarbij dan het enige nadeel is dat je niet kunt variëren en dat je dus een oplossing moet vinden voor de variatieproblemen.
Voilà.
En dan
zijn anders zeiden ze misschien maar korte termijn voordelen.
Ja, ja.
Wat we ook denken vaak, dat asexualiteit eigenlijk een korte termijn voordeel, niet een lange termijn.
Ja.
Omdat je dan vastzit als er niet genoeg variatie, dat je niet kunt blijven evolueren of niet snel genoeg ten opzichte van je omgeving.
Ja. En dat is ook waarom dat je naar de... Dat is de Waalse tegenhanger van het FWO, waar dat je
FNRS.
Graag... FNRS, ja. Waar dat je graag wilt de baas van worden, eigenlijk.
Secretaris-generaal. Ja, ja, maar waarom wil ik... Ik wil niet de baas worden, dat is niet de vraag. Wat ik heel belangrijk vind, is dat wij moeten blijven vechten voor geld voor fundamenteel onderzoek. En dus in België, hoe kunnen dat? Dat is eigenlijk het FWO en het FNRS, dat zijn de budgetten van fundamenteel onderzoek. Dus eigenlijk, wat moeten die doen? Echt op politiek niveau zorgen dat die geld kunnen vrijmaken voor dat fundamenteel onderzoek. Dus op het moment voel ik ook, ik heb nu wel heel kansen gehad, die ERC gehaald, verschillende FNRS-beurzen, ook van mijn doctoraatstudenten die op FNRS zitten. In België, ik heb nog andere mooie beurzen gehad, alleen Miss FNRS, zo wat prestigieuze beurs. Dus ik voel dat ik een kans heb gehad als onderzoeker om lange termijn onderzoek te doen, fundamenteel onderzoek. We gaan ook echt mooi vooruit. Ik denk dat wij echt mooie publicaties gaan hebben die dingen hebben ontrafeld. Ik voel een moment dat het ook belangrijk is dat ik die kans ook aan anderen kan geven. Dus ik denk, ja, moet je een moment een positie durven aannemen waar je dan wel geen onderzoek meer doet.
Ja.
Dat is dan meer een administratieve taak.
Ja, politiek.
Maar ik vind die wel belangrijk, want dan denk ik, ja, ik wil daar ook voor vechten dat dat blijft, dat er geld blijft voor dat fundamenteel onderzoek. Dus ik voel wel die noodzaak dat ik dat moment ook wel eens die rol opneem van daarvoor blijven vechten voor dat fundamenteel onderzoek. En ook voor kunst. Hè. Kunst is een ander van mijn passies.
Ja.
En
even nutteloos, schijnbaar.
Schijnbaar nutteloos, maar fundamenteel voor onze maatschappij. Want dat zijn kritische denkers. We hebben die nodig, vandaag de dag meer dan ooit. Daar zijn wetenschappers en kunstenaars hand in hand over dat kritisch denken, over onze maatschappij, over alles. En daar is zo snel zijn die budgetten het laagst. En daar word ik heel ongelukkig van. Dus op het moment wil ik echt wel die stap proberen te zetten van daarvoor vechten. Dat we in onze maatschappij
dat doen?
Die positie is dan een interessante secretaris-generaal worden van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
En wat gaat het daar doen?
Proberen die budgetten te verhogen.
Hoe?
Proberen. Ja, dan moet je dan echt gaan lobbyen, aantonen het belang. ERC heeft heel mooie cijfers bij Europa. Die ERC, als je kijkt nu, zelf tegenhanger van Amerika, van die grote beurzen daar, hoeveel ze toponderzoekers in Europa, hoeveel vooruitgang er is geweest op innovatie, zelf naar technologie toe, want dan komen daar
toepassingen
veel toepassingen.
Ja, ja.
Maar hoe dat fundamenteel onderzoek zoveel richtingen en ons verrijkt. Als je dat allemaal mooi bij elkaar zet, dan moet je ook aan de politici van vandaag. En alleen vandaag de dag, met hoe we nu bezig zijn, denk ik, zijn biologen, sorry, ook om biologen hier te verdedigen, want als ik bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of FNRS...
Ga je iedereen verdedigen?
Moet ik iedereen verdedigen.
Ja.
Maar toch, vandaag de dag, als je ziet waar we gaan, dan hebben we echt wel die wetenschappers nodig. Hè. Ik geloof dat om onze planeet nog te kunnen redden, dat we echt wel de budgetten moeten vrijmaken voor de wetenschappers. Hm. En meer dan ooit. Allee, er is een website die ik heel veel volg, stopextinctions.org. Dat zijn Ceballos, een prof in Mexico. Stond in de Standaard onlangs. Die mijn een heel belangrijke bioloog, ook van Stanford University. Die hebben echt aangetoond hoe snel dat wilde de dieren aan het uitsterven zijn. Aan een snelheid nooit gezien. Dat dat eigenlijk nog een groter probleem is dan de klimaatverandering, want dat is heel het ecosysteem dat wij compleet uit evenwicht aan het brengen zijn. En dat heeft gevolgen op alle niveaus en ook op het klimaat. Maar hij zegt, extinctie betekent te weg. Dus wij zijn al die ecosysteem, dat geheel die samenleeft op die planeet waar wij bij horen, compleet uit balans aan het brengen. En dat gaat compleet uit evenwicht komen. Dus die roepen echt op van, het is dramatisch vandaag de dag. De cijfers zijn dramatisch. En die tonen echt die uitsterving van die wilde dieren. En dan moeten we iets doen, we moeten stoppen. En dus, we hebben die cijfers van die wetenschappers nodig, echt die correcte cijfers, om echt wel te beginnen geloven van er moet iets veranderen. En hoe gaan we dat veranderen? Dan moet dat op hoog niveau, hè? Dan moeten wij wetenschappers op hoog niveau gaan spreken van, dat is niet België, dat is niet Europa, dat is op op heel hoog niveau. De wereld moet echt wel durven dingen veranderen. Mm-hmm. We moeten wetten veranderen die echt wel zorgen dat wij stoppen die massa-extinctie. Dat wij die vervuiling terugstroeven. Allee, dat wij echt wel mentaliteitsverandering. Tuurlijk kun je bottom-up beginnen, maar ik denk dat het ook tijd wordt dat wij wetenschappers gaan spreken op politiek niveau. Dus alles wat wij nu kunnen bijdragen, mm-hmm, op hoger niveau, een stem laten horen, is denk ik belangrijk.
En gebeurt dat? Is daar...
Ja, ja, ik voel... Ja, ja, er zijn echt wel gevoeld wel acties. Er zijn wel acties. Of dat genoeg is, weet ik niet. Maar we moeten allemaal... Allee, daarom roep ik ook die community van wetenschappers. We moeten wel durven. Ik ben bijvoorbeeld... Ja, die Stop Extinction is zoiets dat ik nu opvolg. Mm-hmm. Sinds dat ik daarover heb gelezen, denk ik... Oké, ook omdat ik niet weet... Allee, die data is heel sterk. Mm-hmm. Dat zijn echt jaren studies, jaren data. Dat is niet een beetje. Die hebben heel, heel veel data. Mm-hmm. Dus die hebben cijfers die echt wel gevalideerd zijn, die doorgrond zijn. Dus ja, die mannen tonen ook echt wel aan. Let op. Mm-hmm. En dat zijn niet de enige. Alleen die klimaatacties, daar zitten ook heel veel wetenschappelijke gegevens die, ja, die dat aantonen. Dus er komt van verschillende hoeken. Ik vraag me alleen af, van hoeveel hoeken moet het komen dat die luisteren? Mm-hmm. Ja. Maar we moeten zeker nu niet stoppen. Dus ik voel ook een, belangrijk dat ik een moment ook toestap naar dat politiek niveau van, hé, hey, gasten... Blijf investeren, dat fundamenteel. Blijf investeren in de wetenschap. We hebben ze meer dan ooit nodig. Pandemie ook. Allee, we moeten toch begrijpen van waar komt corona? Mm-hmm. Van waar komt dat? Hoe is dat weer overgegaan op de mens? Wat is de oorsprong? Eigenlijk herhaalt het zich dan. Het is altijd allee, wilde dieren die wij weer uit hun omgeving... Wij, die natuurlijke barrière die bestaat, die doorbreken wij continu door die illegale handel van wilde dieren. Mm-hmm. En dan komen die virussen die... waaraan wij niet zijn aangepast, over op de mens. Kijk naar HIV, toen kwam dat van chimpansees, over op de mens. Mm-hmm. Zoveel jaar later, ja. 2002, SARS kwam van een civetkat, ook op de mens. Er is een MERS-virus geweest, nu is er COVID. Allee, dat herhaalt zich. En toch, wat is de basis? Die illegale handel van wilde dieren. In China, die cijfers, dat is miljarden winsten per jaar, hè? Die illegale handel van... Hoe komt dat daar van bovenuit niet wordt gezegd stop? En heel streng op, allee, op, mm-hmm, nagekeken. Dus het moment ziet, je moet dat... Dus wij kunnen als wetenschappers wel de data geven en voeden, die discussie, ja, met juiste cijfers. En spijtig genoeg hebben wij niet altijd de macht om dat ook echt wel om te zetten. Of behalve, ja, als we politiek zouden durven gaan en daar iets, ja, aan doen.
Ja, want dat is ook, je moet je handen wel een beetje vuil maken, hè, als je, ja, in die positie gaat. Dan, ja.
Ja, en dat is voor mij ook een heel moeilijke... doe ik dat niet? Ik zou dat, ja, willen, maar ook hoe begin ik eraan? Ik ben wetenschapper, ik weet niet. Ja, ja. Ik zomaar plots op dat hoog niveau, ja, dat ga veranderen. Dus ik denk die maar wetenschappers moeten samenkomen. En zo'n website die ontstaan, dat je ondersteunt. En dat iedereen in zijn land of al eens... ambassadeur en durven spreken bij zwijgen is geen optie bij. Ja. Dat durven die boodschap doorgeven. Ik denk dat dat... Ja, ik geloof, education is kritisch.
Zo, als je spreekt over dat internationaal perspectief, dan wat hier onlangs iemand te gast, Hattie Helsmoortel, had het over zo de ethische rem op onderzoek, zo'n beetje. Ja. Dat in China of Japan was het, ik geloof dat het China was, dat het daar veel minder begrensd wordt omwille van ethische redenen op onderzoek. Dus dat is een meer vrij is en bij ons veel meer, zeker als het over de genetica gaat. En dat er echt al voor zorgt dat ze daar een voorsprong kunnen pakken, misschien op ons, omdat wij te braaf zijn, om het zo te zeggen. Is dat iets wat jij ook voelt? Want je zit eigenlijk een beetje in dat domein te werken van de genetica. Ik had er ook de quote van u die daarover ging, dat je zei van ja, wij zijn wetenschappers, geen ethici. Zo van, wij moeten vrij kunnen onderzoeken en dan de ethiek, ja, is niet voor ons eigenlijk. Maar dat is niet de situatie zoals dat ze is vandaag de dag, denk ik dan, in Europa. Hoe voelde jij dat?
Ik ben wel in een dilemma vaak, als wetenschapper, omdat ik vind, allez, de mens... Misschien iets dat ons echt onderscheidt van dieren is die ontwikkeling van ons hersens. Mm-hmm. Wij zijn heel curieus. Mm-hmm. Dus wij zijn blijven zoeken en zoeken en zoeken. En ik zou dat zeker niet willen stoppen. Maar sommige ontdekkingen hebben heel veel ethische vragen. Ja, die genetisch gemanipuleerde planten van Montagu van Gent was een voortrekker van die technologie. Europa heeft daar heel snel
Ja.
En misschien terecht ook, hè. Je zegt, maar dat, dat mag niet. En dan zie je inderdaad in China, daar is dat veel. En dan denk je, ja, maar zij kunnen dan wel verder met die toepassing, wij niet. Mm-hmm. Ik denk dat dat nogthans goed is, dat daar ethisch echt wel controle over is. Mm-hmm. Nu heb je die ontdekking van die CRISPR-Cas9, die toemaakt, die het mogelijk maakt om elke base, elk letter in ons alfabet gewoon te gaan veranderen door een ander. Mm-hmm. Wij kunnen dat vandaag technologisch. Je denkt, maar dat kan heel interessante medische toepassingen. Maar kom ook heel ethische problemen. Mm-hmm. Dus opnieuw, moet je dat niet toelaten? Jawel, wij gebruiken dat ook in ons onderzoek. Dus wij, als wij willen bewijzen welke moleculen bij de rotiferen dat toelaten om zo extreme aanpassingen te kunnen, dan gaan wij proberen die moleculen inactief te maken door die gewoon een mutatie dat die niet meer kan werken en zien, kan die dat dan nog? Dus dat is een heel belangrijk middel om vragen te beantwoorden. Maar wij hebben ook ethisch een papier getekend met Europa, ERC, van die dieren worden niet in de natuur losgelaten. Wij moeten die dan ook, die genetisch gemanipuleerde dieren, elimineren. Ja. En die mogen wij vooral niet mengen met onze culturen, onze natuurlijke cultuur. Dus, en dat vind ik ook heel normaal. Dus, maar we moeten daarom niet stoppen om die vooruitgang. Dus die continue ontdekkingen, die soms ethische moeilijkheden brengen, die zijn belangrijk. De wetenschap gaat vooruit. Maar het is wel heel belangrijk dat de ethiek in parallel gaat om dat te blijven nagaan. Want let op, als dat in handen van wie, wat laten we wel toe en niet toe?
Ja. Maar wat is de schrik bij GGO's?
Schrik bij?
Bij GGO's, bij de gewassen die genetisch gemanipuleerd zijn.
Maar als dat gen van resistentie die jij aanbrengt dan zich plots verspreidt in de natuur en alle natuurlijke gewassen eigenlijk dat resistent gen krijgen.
Ja.
Ja, dat zomaar laten verspreiden. Wat is die impact op heel ons ecosysteem? Allee, we moeten daarmee. We zijn opnieuw dan die natuurlijke balans van de natuur aan het domineren en misschien uit evenwicht aan het brengen. Hè?
Maar ik las zo ergens van, ja, maar de natuur doet dat ook zelf, muteren.
Ja, ja, ja.
Dus, en wij zijn deel van de natuur. Dus wij muteren dat gewas. Het is eigenlijk niet zo anders. Dus waarom laten we dat dan niet?
De mens is voor mij een heel moeilijk gegeven in evolutie. Ik zeg dat ook aan mijn studenten. Wij zijn de laatste seconde van evolutie. Ja. We zijn heel recent, hè. 300.000 jaar geleden kwamen Homo sapiens uit Afrika. Maar er zijn veel meer mensapen voor ons geweest. Homo erectus, Neandertalers, Denisoven. Allemaal uitgestorven.
Ja.
Dus wij hebben nog, ik zeg altijd, wij hebben geluk dat wij nog bestaan. Hè?
Mm-hmm.
Omdat onze voorouders zijn blijven bestaan, we hadden even goed ook kunnen uitsterven. Dus ons bestaan is er. Wij zijn een natuurlijk fenomeen van evolutie. Een van die vele vertakkingen van die evolutie maakt dat wij daar vandaag nog zijn. Maar als je vandaag de dag ook de impact ziet van de mens op die natuur, en we spreken zo van een beetje soms van die zesde massextinctie of het Anthropoceen-tijdperk, het tijdperk van impact van de mens op de natuur. Ja, dan denk ik, is dat wel normaal dat zo'n soort zo'n impact heeft op zijn omgeving? Moeten we dat wel... Ja, is dat wel ethisch nog vandaag de dag? En je kunt zeggen, ja, maar eigenlijk, wij zijn curieus. Dus die agricultural revolution, zoals Yuval Noah Harari mooi schrijft, en dan die industrial revolution, ja, dat was omdat wij moesten settelen, want onze groep werd groter. Wij moesten granen kweken om ons vee te voederen dan onszelf. Dus je hebt indruk, al die evolutie en naar industrialisatie is allemaal natuurlijk bij de mens.
Ja.
Maar ja, als je dan die gevolgen ziet van onze evolutie en dan... Ja, het is ook survival of the fittest. Eten voor meer mensen, nog meer eten, want we zijn nog met meer.
Ja.
Ja, hoe moeten we dan snel eten kweken? En ik heb het indruk dat wij nu in een rollercast zitten die wel iets negatiefs zou kunnen zijn voor onze soort en ook voor veel meer soorten. En ja, dat is nu toch een belangrijke vraag. En ik zit in een dilemma, want de mens is een natuurlijk fenomeen. Hè?
Ja, dat is dat. Ja.
En dus wil hem stoppen in zijn denken en evolutie en technologieontwikkelingen.
Mm-hmm.
Ja, nee, je denkt, dat hoort bij ons.
Ja, maar het hoort misschien ook bij ons om dat te willen stoppen.
Voilà, wij hebben nu toch ook wel de kans om daar een ethisch aspect aan te binden en erover na te denken. Wij begrijpen nu eenmaal van waar we komen.
Ja.
Hè, dat wij deel uitmaken van een ecosysteem, dat wij deel uitmaken van de aarde. Dat weten we ook allemaal. Dankzij wetenschap weten we wat wij deel uitmaken van het universum. Ik zeg altijd, als je ziet, het universum is 14 miljard jaar oud. Wij leven 80 jaar, wij zijn niks in dat universum. Maar is het dan wel niet belangrijk in die 80 jaar? Denk, oké, wat kan ik dan toch wel positief doen? We gaan toch niet allemaal een negatieve impact achterlaten?
Ja, creepy en ook wel een beetje cool, hè? Nee?
Ja, ik weet het niet. Ik heb er wel moeite mee. Meer en meer, eigenlijk.
Ja?
Ja.
Waarom?
Ja, ik... Ja, ik vind eigenlijk, je vraagt je af of je nog fier bent om homo sapiens te zijn. Zo die vraag van, ik hoor daarbij. En daarom misschien mijn drang om... Dat ik voel, ja, ik... Alice, ik ga niet lang bestaan. Ik ga uiteraard niet de wereld redden, uiteraard niet. Maar ik voel zowel noodzaak, omdat ik misschien die kennis heb, de kans, hè, via biologie, die kennis van wie zijn we, waar horen we bij, van, ja, we moeten er iets aan doen. En ik moet deel uitmaken van die beweging die er iets aan wil doen. Ik kan dat niet zomaar laten. Dus een van de dingen die ik graag doe, is zoals hier, komen spreken. Mogen niet zwijgen, moet je kennis delen.
Mm-hmm.
Maar ook misschien als het lukt om op dat hogere niveau ook te kunnen...
Mm-hmm.
Misschien bewegingen in gang zetten.
En waarom dan op Belgisch, allee, of Waals niveau en niet Europees? Want ik heb het gevoel dat hier niet echt...
Ja, het zou Europees moeten. Beuren,
ja. Dan niet nog cooler?
Dat is weer, ja, maar dat is, ik weet niet hoe ik daar raak als mensen mij pissen.
Maar eigenlijk stiekem leg het daarna, niet? FNRS en dan zo stiekem leg het, ja, leg het Europees. Ja. Dan zo,
ja, we leven toch langer, hè, dus ik heb nog wel tijd.
Ja,
hè?
Zeker met die...
met die rotiveren,
die rotiveren die je drinkt.
Niet dat ik ben voor lang leven, maar misschien als ik dat nog wat uittrek, ja. Wie weet.
Is dat, want dat lijkt mij, dat als je dat onderzoek doet, dat het toch ergens iets is van, ja, wie weet, vinden we iets waar, bij die rotiveren, waardoor dat we de mens langer kunnen laten leven, of misschien zelf blijvend kunnen laten leven.
Zijn al de gevoelige snaren van mijn onderzoek aan het raken. Het is een compleet dilemma. Ik heb eigenlijk geen zin om dat te vinden.
Is het echt?
Maar jawel, ik heb zin om het te ontvinden, maar wil ik dat dan toepassen?
Ja, dat kan
niet. Uiteraard niet. Nee? Allee, willen wij nu echt iedereen nog ouder maken via iets aan ontdekken? Maar natuurlijk, je zou kunnen zeggen, ja, maar iedereen heeft recht om goed oud te worden.
Ja.
Dus nee, opnieuw, ik doe niet het onderzoek om dat te kunnen vinden. Ik wil begrijpen hoe de rotifere het doet. Ja, hoe komt... Die kan duidelijk zijn proteïne... Wij worden oud door oxidatieve schade. Wij worden blootgesteld aan onze omgeving, heel de tijd. En ook in onze cel maken we altijd van die zuurstofradicalen aan. Ook gewoon omdat wij ademen.
Mm-hmm.
Met zuurstof in contact zijn, maken wij radicalen aan. Binnen onze cel. Dat heeft een impact op ons DNA, op onze proteïne, op al die moleculen in onze cel. En met de tijd, met ouder worden er meer schade in onze cellen, die soms niet hersteld worden. Dat blijft, dus dat stapelt zich op. Dus die cel wordt inactief. En op een moment kan dat leiden tot een orgaan inactief en sterven we. Dus er zijn verouderingssystemen in onze cel bezig, die maken dat we... En die rotifer, we hebben echt gevonden dat hij die oxidatieve schade tegen kan houden. Want als wij die blootstellen aan ioniserende straling, dan ontstaat er heel veel oxidatieve schade in de cel. En toch zien wij dat die hun belangrijke moleculen beschermen. Dus wij weten, ja, die hebben een mechanisme om die oxidatieve schade te beletten. En dat is eigenlijk het fenomeen van veroudering. Dus die fundamentele vraag, die boeit mij. Dus dat wil ik onderzoeken en vinden. Of ik dat dan wil toepassen, of een toepassing van maken.
Ja.
Nee, dat interesseert me niet.
Nee. En ook niet om erover na te denken dan. Of is er ergens zo'n schot daar gezet in je hoofd? Van, ja, maar daar ga ik daar kijken.
Ja, maar dan zeggen vrienden, maar allee, daar word je dan rijk van. Ze zotten me dat, maar interesseert me niet. Ja. Ik vind het ontdekken boeiend.
Ja.
Dat begrijpen, dat is het begrijpen, hè, van het... Van die extreme aanpassing. Ik zeg het, de natuur, je kunt daar alles uit halen en begrijpen. Zoveel te ontdekken in de natuur. Dus daarom heb ik ook zoiets, laten we die beschermen in plaats en die bestuderen in plaats van die aan te vernietigen.
Ja, maar ergens zou dat ook kunnen zeggen, want het is precies alsof je wel de voorzet geeft, maar niet de goal wilt maken of zo. Snap je?
Ja, inderdaad. Maar voorzetters zijn kei belangrijk, nee? Wie dan de frontlinie voert... Ik denk, voorzetters zijn ook belangrijk. Hè? Als ik een voorzet kan zijn, zou goed, ja.
Vanwaar eigenlijk zo de goesting om voor het schijnbaar nutteloze te vechten...
Nutteloze, wie noemt jij dat nutteloos?
Ja, maar wat is het dan met schijnbaar nutteloos? Hè? Zowel kunst als de wetenschap heeft eigenlijk zo een probleem dat het zich moet verdedigen. Hey. En dat het eigenlijk een baby's zijn, om het zo te zeggen. Ja. Maar dus een soort weerloosheid. En je moet al zeggen van ja, zie wat er allemaal uit kan komen of zo. Je moet al zo wat speculatief beginnen verdedigen wat er zou kunnen komen. Maar op zich is het een heel zwak ding ergens zo. De wetenschap heeft een heel kwetsbaar ding, zeker vandaag de dag, waarin dat het snel moet renderen en snel resultaat moet boeken. En...
Maar is dat het probleem niet? Is dat ons maatschappij? Ik zou het precies omgekeerd zeggen van het probleem is dat ons maatschappij nu zoiets heeft van het moet nu renderen, alles moet nu. We laten geen plaats aan toeval, hè, alles controleren. Dat is het probleem. Is dat we precies niet inzien het belang van dat, terwijl de basis van het leven is gewoon die toeval en die lange termijn. Dus ik heb de indruk dat onze maatschappij niet correct functioneert. Dat wij zo alleen maar investeren in... Allee, en daarom, ik ben fan van die Yuval Noah Harari zijn boeken, want eigenlijk als je nadenkt... Hij zegt, onze civilisatie is gebouwd op fictie. Ja. Ah, machtig. Want eigenlijk zegt hij, wij krijgen mensen mee rond verhalen. Vaak, allee, sorry, maar een bedrijf start soms rond... Die gaan geld vragen aan een bank voor een idee dat die nog niet eens soms bewezen hebben. Hè? Ja. En toch krijgen die dat los. Maar die beloven binnen 3 jaar is er dat. Hè? Is er ja. dat, is er dat. Dus onze maatschappij, allee, religie, dat maakt groepen rond een verhaal.
Ja, dat geld op zich is een verhaal.
Ja, dat geld is fictief.
Ja.
Dus is dat niet helemaal mis? Wetenschap is nu iets waar wij wel echt dingen aantonen. Dat misschien niet zo fictief is als al de rest van onze maatschappij.
Ja.
Je kunt zeggen, kunstenaars. Maar kunstenaars, die hebben zelf... Hoe vaak hebben wij ook geschiedenis kunnen schrijven dankzij kunstenaars die in hun doeken iets toonden. Iets toonden van toen, van die eeuw. Ah ja, maar zo leefden de mensen, want... Dus misschien zijn wij nog het meest realistische wetenschappers en kunstenaars. Want wij proberen wel dingen... We bekijken rondom ons, wij onderzoeken en wij proberen iets te tonen op basis van meetbare feiten. Terwijl de rest op fictie leeft.
Wel, bij wetenschap ben ik nu mee, maar bij kunst bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, maar dat is toch nog een stretch, niet?
Ja, maar ook, allee, die kunst moeten wij... Ik denk dat kunstenaars, ja, wat ik zo boeiend vind... Of waarom mij kunst zo boeit. Ten eerste, als ik in een galerie kom, in een museum, is de plaats waar ik rust vind. Dat is de enige plek, dat heb ik echt beseft, waar ik rust vind. En nu weet ik waarom, of ik denk dat ik weet waarom. Omdat ik denk, wauw, die denken nog zoveel verder. Allee, ik heb de indruk dat wij als wetenschappers al vaak ver denken. Ik vind dat bij kunstenaars nog verder. En bijvoorbeeld, om een mooi voorbeeld, want ik heb nu mijn passie voor kunst en wetenschap samengebracht, sinds kort... Dus wij hebben met die eerste missie in de ruimte een eerste kunstwerk meegestuurd. Dat is ook teruggekomen. Dat kunstwerk evolueert. Ga met een volgende missie mee. Dus we zijn daarmee bezig. Dat is een samenwerking met Angelo Vermeulen en SEEDS, het netwerk SEEDS. Mm-hmm. Fantastisch. Space Ecology Art and Design.
Cool.
Ongelooflijk tof netwerk. Moet je ook eens uitnodigen hier. En die bekijken dus... Die heb ik samengebracht met mijn wetenschappers, hè, rond te rotiferen. En de rotiferen die klonen zichzelf en die denken, en die doen die repair en dan zijn ze niet perfect. En die hebben eigenlijk helemaal nagedacht over die imperfectie van ons onderzoek. Hè. Eigenlijk perfectie bestaat niet, dat is wat ons onderzoek aantoont. Zelfs iets dat denkt zich klonaal perfect bestaat niet, dus imperfectie is wat het model. Dat klonale, dat is iets dat wij ons soms aan vasthouden. Hè. Culturele identiteit leeft nu meer dan ooit. Hè. Ik ben Vlaming, ik ben Amerikaan. Hè. Maar dat is eigenlijk een beetje ongelukkig. Want eigenlijk, ik zeg altijd immigrant en ras, dat bestaat niet. Hè. Dat zijn termen die wetenschappelijk niet bewezen zijn. Als jij je genetische code zou bekijken van waar jij komt, dan ben je zoveel % Afrikaan, zoveel % Aziatisch, zoveel % Europeaan. Ik bedoel, er is geen 100% Europeaan. Dus immigranten, wat betekent dat? Ik vind het absurd dat wij vandaag de dag durven discussies hebben en geld en alles gemoeid rond het vraag wel of niet een immigrant binnenlaten, terwijl wij met veel grote vraagstukken zitten op deze wereld. Dat ik denk, maar hoe kunnen we daar zelf mee bezig zijn? Hè? En door met die kunstenaars samen te werken, hebben die rond ons onderzoek van die rotiferen de Engines of Eternity, een kunstwerk gemaakt die al die aspecten bekijkt. Dus die ons wetenschap weer in een dimensie van de maatschappij brengen rond culturele identiteit, imperfectie. En dus die bekijken de wereld, dat die dat weer in nieuwe perspectieven... En zo'n mensen hebben we meer dan ooit nodig. Is durven dingen in een veel groter perspectief brengen. Om eigenlijk die problemen in een veel groter perspectief. Wij zijn veel te benauwd. En ik vind zelf dat onze politiek te benauwd. Wie hebben wij? Iemand moet ons durven weer buiten die lijntjes kijken. Buiten die box. Out of the box. En dat doen kunstenaars volgens mij het beste. Dat kritisch en aspecten van onze maatschappij samenbrengen tot een veel groter verhaal. En dat is wat we missen vandaag, vind ik.
Ja, ik denk dat het wel gaat lukken om dat geld los te krijgen.
Ja.
Denk het wel, ja.
Het is dopen.
Ja, ja, het is dopen. Ja, ik denk van ja, misschien toch voor, is dat de kunstenaar dan toch voor een te klein publiek en ding. Dat, ik weet niet, ook dat lijken heel nauwe vragen te zijn of zo.
Ja, maar misschien moeten we die ook op in debatten durven meenemen. En
ja.
Ik zou graag zo'n master krijgen. Ik heb dat ook geschreven in mijn dossier. Master die... Toen dacht ik niet zo ver, maar nu denk ik daar meer en meer aan. Wij zijn nog heel fel op de universiteiten aan faculteiten aan het denken. En dan de exacte wetenschappen en de humane wetenschappen. Mm-hmm. Precies zo. Twee aparte werelden.
Mm-hmm.
Nog te veel departementen, faculteiten, terwijl het transdisciplinair, het interdisciplinair heel belangrijk is.
Mm-hmm.
En ik zou een master willen creëren die overkoepelend, humaan en exacte. En wat we daar straks hadden, eigenlijk een wetenschapper. Ik heb nooit filosofie gehad, nooit ethiek, nooit psychologie, niks van dat. Terwijl vandaag de dag onze vraagstellingen, beide kanten, zelf een COVID-problematiek. Mm-hmm. Vraag je nu aan de wetenschappers, de virologen, hun mening. Maar zouden we niet ook de mening van al die mensen die misschien in burn-out, die mensen die in bedrijf, niet meer draait. Mensen die opgesloten zijn, die ouderen. Ay, het problematiek rond COVID is een voorbeeld van humane, exacte wetenschappen. We hebben die exacte wetenschappen nodig om het te begrijpen. Mm-hmm. Hoe werkt het virus? Hoe gaan we er tegen? Wat ontwikkelen we als medicatie, als vaccin? Van waar komt het? Maar we hebben die humane ook nodig. Hè?
Mm-hmm.
Om heel die vraag rond... Want die pandemie, dat is een probleem op veel andere niveaus dan het wetenschappelijke.
Mm-hmm.
Alleen en het virus alleen. En net zoals die kunstenaars, die moeten daar ook, want die denken kritisch, die brengen dan nog in nieuwe perspectieven. En nu meer dan ooit denk ik dat iedereen nu een beetje beseft hoe ze kunst missen. En toneel, muziek, gewoon die verwondering, het soms verwonderd zijn. Zoals Caroline Pauwels heel mooi iets zegt, die amor mundi. Mm-hmm. Een mens is onlosmakelijk van zijn samenleving, van andere mensen, maar ook van zijn natuur.
Mm-hmm.
En dat geloof ik.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is heel belangrijk, dat kunst op zoveel niveaus, dat wij te veel op zijn. En die budgetten, dat is dramatisch. Er moet zo veel meer budgetten naar moeten gaan.
Mm-hmm.
Die zijn zo belangrijk om ons ook gewoon goed te doen voelen.
Ik denk, één sticker op mijn fiets en daar staat Amor Mundi op.
Ja? Ja. Ah, voilà. Ja. Dus, je begrijpt het goed.
Ik begrijp het, ja. Zeker. Ja, dat is een heel mooi kwetsbaar idee.
Ja.
Het is ook wat wij hier proberen te doen, is van zo... Ook kunstenaars en ook wetenschappers en ook van alles door elkaar, om dat zo een beetje te... Maar dat is moeilijk, hè. Maar ik heb wel het gevoel dat de goesting er bij heel veel mensen is om over de hagen te kijken. Zo.
Ja, dat voel ik ook.
Dat er echt wel zo'n bereidwilligheid is om eruit te stappen en...
Alhoewel ik ook niet weet hoeveel van ik de maatschappij of hoeveel wij de maatschappij echt wel raken. Misschien die 1%.
Ja, misschien doet dat er ook niet zoveel toe. Als je begint met die 1% en daar beginnen dingen te gebeuren daardoor, dan komt er misschien een 2% en dan komt er misschien...
Ja, dat is waar. Ik denk, elk initiatief is goed.
Ja.
Maar ik denk toch dat we een beetje...
Het is dringend wel.
...sneller tempo moeten schakelen in onze samenleving op een aantal aspecten, ja.
Naar het GUM, zo het Gent Universitair Museum, opent hier volgende week.
Nee.
Het heeft zichzelf het Museum van de Twijfel genoemd.
Ah.
Ja. Cool, hè?
Ja, dat vind ik wel heel interessant.
Ja, dus het toont eigenlijk twijfel. Twijfel, toeval, het zit er zo wat tussen. Hoe de basis van de wetenschap is. Dat heel veel mensen zo de overtuiging en de zekerheid zo zien als kern van de wetenschap. In plaats van toeval en de twijfel.
Oh, ik heb daar ook wel... Ik heb dat nu voor in mijn onderzoek. En dat heeft me wel veel doen nadenken. In het begin was dat paniek, want wij hebben ooit in Nature iets gepubliceerd. Hè, dat wij toen van overtuigd waren met de data die we toen hadden en de mogelijkheden, analysemogelijkheden. was daar het resultaat. We hebben dat dan ook gepubliceerd. Dat is een heel mooi verhaal. En nu, zoveel jaar later, met mijn onderzoeksteam, hè, je gaat verder, de technologie, zeker in genoomanalyse, is zo veranderd. En wij bevestigen helemaal niet meer die data van toen. Toen merken we, maar dat is fout, wat we toen hebben geschreven. En als wetenschap zijn in paniek. Maar daarna heb ik daarover nagedacht, maar nee, want dat is de vooruitgang. Mm-hmm. Dat is net, we moeten ook uw data durven continu in twijfel zetten. Maar dat doet mij wel anders schrijven of denken nu over mijn wetenschap. Omdat ik niet meer durf zeggen, dit is de oplossing. Of dit is de uitkomst. Als ik u zei daar straks, ja, de wetenschappers, die hebben bewijzen.
Yeah.
Let op, bewijzen. Wat is het bewijs weer? Hè? Yeah. Dat is mij wat we vandaag de dag hebben om te meten, tonen we dit aan.
Dat vind ik,
dus ik breng dat veel nu in een veel voorzichtiger perspectief.
Dat is misschien wel het schone en het gemeenschappelijke tussen wetenschap en kunst. Dat het start met de waarneming. De zorgvuldige waarneming of zo. Like dat je zegt, je hebt eigenlijk met hoe goed je toen kon kijken, zo zijn je tot die conclusie gekomen en dan heb je de manier gevonden om beter te kunnen kijken of anders te kunnen kijken en kom je tot iets anders. Maar zo, dat zowel wetenschap als kunst probeert om zorgvuldig te kijken en daar dan iets over te vertellen, zo in cijfers en in papers aan de ene kant en dan een kunstwerken aan de andere kant, maar dat het precies zo alle twee start met een heel zorgvuldige waarneming of zo.
Ja, dat is mooi, ik heb er nooit over nagedacht, maar ik vind het wel mooi. Je hebt gelijk, die zorgvuldige waarneming, ja, kunstenaars kunnen ook inderdaad heel zorgvuldig hun omgeving waarnemen, zich te inspireren. En wij moeten dat ook zeker doen, zorgvuldig onze data bijeen halen en zorgvuldig waarnemen. Wat zien wij hier en hoe kunnen we dan een andere invalshoek ook nog aantonen dat dat wel zo is, wat we waarnemen.
Ja, nog een keer anders kijken. Ja. En nog een keer anders kijken.
Wat kunstenaars ook doen vaak. Hè? Die proberen ook invalshoeken en verschillende soms. En inspiratie zoeken van verschillende kanten. Openstaan voor serendipiteit. Dat zeg ik in kunst en wetenschap is heel belangrijk.
Ja. Zo, ergens wat die Thomas Hertog, die fysicus hier, zei, is dat ze... Het laatste wat Stephen Hawking tegen Thomas zei, voordat hij stierf, zei... We put human being back in the center. Zijn uitspraak. Te zijn van dat ze door de kwantumwereld te bestuderen en te zien hoe dat de mens met zijn waarneming invloed heeft op hetgeen wat hij waarneemt, dat ze ergens erkennen van ons kijken heeft invloed. Zo. Wij zijn niet neutraal als waarnemer, maar wij hebben invloed als waarnemer door waar te nemen. Dus dat daar ook ergens zoiets terugkerend is, dat je niet kunt zeggen van wij staan buiten de wereld en wij kijken ernaar. Maar wij kijken naar onszelf in de wereld. En
dat is een... Ja. Ik heb er zo nooit over nagedacht. Maar inderdaad, wij maken er deel uit. Dus wij ontwikkelen ook de technologie om te kunnen waarnemen wat we willen waarnemen.
Zoals gezegd, ook.
Waarnemen om te willen waarnemen. Dus je bent nooit buitenaf. Maar...
Ja, zelf op dat niveau, ja.
En wel, en bijvoorbeeld, dat is een heel toffe samenwerking met die kunstenaars van CIETS. Eén daarvan, Nassim, doet een doctoraat in artificiële intelligentie. Die gaat naar die data die terugkomt van de ruimte, die genetische data. Wij hebben een hypothese, dus ik met mijn onderzoekers, wij gaan dat onderzoeken. En hij zegt, mag ik die data? Ik ga daar met artificiële intelligentie kijken of daar patronen in zijn, maar zonder hypothese. Dus daar is geen vraag. Ik zeg aan mijn onderzoek, kijk eens, zijn de stressmoleculen, zijn die meer of meer uitgedrukt of niet? Is er verandering op? Dus wij weten waar wij naar kijken, maar dat is beïnvloed door onze vraag.
Ja.
Dus je kijkt eigenlijk toch altijd wel naar je data van, ja, maar dat is mijn vraag, dus daar moet ik naar zoeken. Dus je kijkt naar je data al met een a priori een beetje. Hè?
Ja.
En ik vind het heel boeiend, want het zijn die kunstenaars die hebben gezegd, maar mogen wij eens naar je data kijken? Zonder hypothese.
Ja.
En die zien of daar is iets. En zij willen dat dan natuurlijk linken met het kunstwerk dat ze gaan bouwen. Zij willen eigenlijk een kunstwerk maken die de impact van de ruimte gaat weergeven.
Ja.
Via onze data, dus de echte wetenschappelijke data, maar heel anders bekeken.
Cool.
Ik ben super benieuwd.
Ja.
Geen idee wat daar gaat uitkomen, maar super benieuwd. En eigenlijk dacht ik, oh, dat is fijn, want dat doen wij niet in wetenschap.
Mm-hmm. Wat is eigenlijk... Je zit dat zo een paar keer tijdens het gesprek. Zo wat, dus zo, ik wil mij focussen over de vraag over de radardiertjes. En zo. Mm-hmm. Maar wat is voor u, als die er al is, hè, wat is dat de vraag? Wat is het ene ding wat daar...
Wel, de link tussen dat evolutionaire paradox en die extreme aanpassing.
Ja.
En dat is voor mij wel gebonden op een of andere manier.
Maar dat is op intuïtie dat je het gevoel hebt van dat is verbonden met elkaar, maar dat is niet dat dat...
Ja, die hebben dus mannetjes kunnen zijn in hun manier van evolueren niet meer nodig.
Ja.
En dus dat is vervangen door andere mechanismen. En dat is toch een van de weinige diersoorten waar er zoveel soorten... Want dat is niet één, hè. Radardiertjes, alleen die groep van radardiertjes zijn meer dan 400 soorten beschreven die zonder mannetjes. Dus dat is toch wel wat we noemen een succesvolle groep. Die heeft zich kunnen diversifieren in soorten zonder mannetjes.
Ja.
Dus volgens mij is dat gelinkt aan andere kenmerken. En die link is nog niet aangetoond. En ik denk dat die er wel is. En die wil ik ontrafelen.
Ja, ooit de reden dat je kanker wil onderzoeken was omdat je zelf iemand verloren had, niet?
Ja, een vriendin in de tennis die jong aan kanker is gestorven. En dat was eigenlijk de aanzet ook om biologie te gaan doen. Maar eigenlijk kom je bijna terug, hè. De rotifer is een levende kanker. Die heeft eigenlijk, dat is iets boeiend, als die uit de eicel komt, die deelt zich, allez, die ene cel, die deelt zich. En één keer dat alle celdelingen zijn gebeurd bij de rotifer, dan komt het individu uit het ei, die heeft al zijn cellen en dan gebeuren er geen celdelingen meer. Terwijl bij ons blijven er celdelingen gebeuren, bij de rotifer niet meer. En die wordt dan wel volwassen, maar er gebeuren geen nieuwe celdelingen. En die heeft ook het gen, P53, een heel belangrijk gen, die gecontroleerde celdeling controleert, dat hebben die niet. Die hebben zo precies die ontmijnen, dat is een levende kanker, die kan zichzelf blijven hetzelfde voortplanten. En je kunt die schade aanbrengen bij normaal ons systeem, een cel die te veel schade heeft. Ofwel herstellen wij die schade, ofwel hebben wij een mechanisme, apoptose, dat wij die cel kunnen uitschakelen.
Uh-huh.
Het is een slechte cel. Dat is wat kanker tegengaat. Is dat wij eigenlijk een cel met schade toch blijft verder delen. En die ongecontroleerd blijft cel delen. In plaats dat wij zouden die hebben uitgeschakeld. Dus kanker belet... Dat apoptose-mechanisme, dat celdoding, dat geprogrammeerd celdoden. Bij die rotifer bestaat dat allemaal niet. Dus dat is eigenlijk wel een interessant model ook. Ja, die link met afwezigheid van P53.
Ja.
Die automatische celdoding, dat mechanisme lijkt daar afwezig. Maar dat is misschien ook niet nodig, want die zijn cellen delen niet meer. Maar ja, het individu kloont zich wel de hele tijd.
Ja,
dat is eigenlijk een continu
kloon
met soms fouten die misschien toch blijven. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Blijven die fouten, dan kan die leven met fouten.
Ja.
Dus het is eigenlijk een beetje een levende kanker. Dus eigenlijk brengt mij dat onrechtstreeks terug naar mijn eerste passie van biologie. Dat ik hier een levende kanker in handen heb, zonder het te beseffen, daar...
Ja.
Die veel interessant... En ik zeg het, mijn droom is die puzzel... Die ERC is een puzzel, hè.
Ja.
En al die stukken, ik denk, die passen bijeen... En die leggen heel die evolutie uit van die rotifer. Maar ik moet die verschillende aspecten onderzoeken en samenbrengen.
Het is interessant, omdat als je praat over een kanker... En als ik er zelf op voorhand over aan het nadenken was... Dan was dat zo'n soort van strijd of zo. Terwijl dat ik het gevoel heb dat nu, met uw kanker, met de rotifer... Er is geen strijd, maar er is... Dat is bijna een soort van liefde. Ik zie u niet rondlopen op een congres met een mok vast, met daarop een kanker. Snap je?
Nee, inderdaad.
Op je rotifering. Ziet er is zo ergens een... Ja, het is wel interessant. Van het is ergens hetzelfde onderliggende, maar ja, op een, ik weet niet, positievere of...
Ja, dus de rotifer is geen nefast iets. Hè. Het is mechanistisch iets die... De kanker ook misschien kan beter doen begrijpen. Dus ik heb hier misschien een heel interessant organisme hier om een aantal fenomenen rond celdoding en celdeling ook te onderzoeken. Hoe het anders kan.
Ja.
En hoe dat die ontsnappen aan die fenomenen die bij een kanker tot ongecontroleerde celdelingen en kanker en zo. Maar er zijn nog organismen. Hè. De naakte molrat is een heel bekend dier dat geen kanker krijgt. Dus... Er zijn, ik denk, voor kanker zijn er nog interessante fenomenen in de natuur te gaan onderzoeken die misschien ook antwoorden kunnen bieden. Daarom zeg ik altijd, kijk in de natuur, er zijn daar wel echt wel wat antwoorden op vragen die wij bij de mens onszelf, want we zijn heel snel teruggecenterd naar onszelf en interesse naar onszelf.
Ja.
Daarom die kanker, voor mij hoeft het ook niet dat ik onderzoek, ik hoef dat niet... te zeggen van ik doe onderzoek naar kanker. Want het is niet daarom dat ik die rotifeer. Het is niet dat ik... Die toepassing is weer voor mij veel minder belangrijk. Ik ben meer dat curieuze trafelen. Dat daar dan onrechtstreeks naartoe leidt, waarom niet?
Ja.
Maar dat is weer niet een doel bij mij. Van, ik ga hier op kanker. Zelf al, soms zou je dat wel durven schrijven in een project, want je gaat makkelijker geld krijgen.
Ja.
Maar als ik dan weer toegepast geld om het fundamentele beter te begrijpen, dan denk ik, dat is een goede investering. Van dat toegepast geld.
Als jij het belangrijk vindt dat iedereen gratis naar deze gesprekken kan blijven kijken of luisteren, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Als mecenas krijg je deze wondermooie pin toegestuurd, maar kom je ook in onze Facebookgroep terecht, waar er heel fijne gesprekken gevoerd worden tussen onze mecenassen. Je kan die mecenassen ook live ontmoeten. En elke maand sturen wij u een exclusieve aflevering toe via video of podcast, waarin dat Tom en ik napraten over de gesprekken en ook vragen beantwoorden vanuit ons mecenaat. Als je meer wil weten over het mecenaat, surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenaat. Ik mag ook zeker niet vergeten om onze sponsors te bedanken. Als eerste Cambio, wiens auto's we af en toe mogen gebruiken. Supergoods en Café Kostuum, dankzij wie dat we hier netjes uitgedost onze gasten kunnen ontvangen. En natuurlijk De Vooruit, wiens prachtige gebouw dat we mogen gebruiken om onze gasten in te ontvangen. Dus dank u sponsors, maar ook dank u jij om te kijken, om te luisteren en om te delen. Tot de volgende.